Hallo allemaal, dit is alweer de 11e aflevering van de Heel Holland Fotografeert Fotografie Podcast. Een podcast over fotografie. Als je nu denkt dat kan niet, blijf dan zeker luisteren, want het kan wel. Heb je een vraag voor deze podcast? Stuur dan een audio WhatsAppje op 06-5130-5374. Spreek dan je bericht in en hoor je vraag en het antwoord misschien wel terug in de podcast. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. Deel deze aflevering of andere afleveringen onder je fotovrienden. Gebruik je de Apple Podcast als speler? Laat dan even een review achter. Dat vind ik leuk en het helpt om deze podcast nog beter terug te vinden. Over vinden gesproken, Heel Holland Fotografeert is te vinden op Facebook, Instagram en natuurlijk op de website www.heelhollandfotografeert.nl. In deze aflevering gaan we het hebben over filters. De do's, de don'ts, wat wel, wat niet, hoe gebruik je filters en waar moet je op letten als je ze aanschaft. Nou, dat zo meteen over de filters. Eventjes heel kort over mezelf. Ik ben net terug van vakantie. Heel erg leuk. We zijn helemaal naar Drenthe geweest. Dat is best wel een end vanuit Zeeland. En we hebben het ontzettend naar ons zin gehad. Maar een weekje, precies in de week dat het mooie weer was. Dus dat was wel heel erg fijn. Want het is nog niet echt een zomer om over naar huis te schrijven, moeten we zeggen. Ja, wat heb je gedaan? Hè? Wat doe je in Drenthe? Je gaat een beetje hunebedden kijken. En wij hebben, en dat is dan weer niet in Drenthe, want daarvoor zijn we naar Groningen gegaan. Lekker aan het waddenlopen geweest. Geen hele wadlooptocht, hè? Dus niet van het vasteland naar een eiland. Maar eigenlijk maar eentje van een paar uurtjes over de wadden. Hartstikke leuk. Kan ik echt iedereen aanraden, als het tenminste fatsoenlijk weer is. Ik had nog wel iets dat ik, want ik had natuurlijk mijn camera bij, dat snap je. Dat ik denk van, oeh, dat is wel tricky. Ik heb ik had een rugzak en aan die rugzak, aan die band die dan zeg maar over je schouders zit, heb ik een clip van Peak Design en daar kan ik mijn camera aan hangen, heel handig. En dan hang ik mijn camera eigenlijk aan, aan die band en dan heb ik mijn twee handen vrij als ik niet aan het fotograferen ben. En ik zag toch echt wat mensen tijdens het wad lopen. Op een gegeven moment kom je gewoon op punten waar je tot je knieën in de modder zakt. Ook wat mensen die daar eigenlijk een beetje face forward naar beneden gingen. Ik denk, als dat gebeurt, dan ligt mijn camera wel heel erg diep in de modder. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ja, prachtige dag, mooie foto's gemaakt. Natuurlijk hartstikke leuk. Iets anders wat ik eigenlijk met jullie even in deze podcast wil delen. Is een leuke aflevering van Nieuwsuur van alweer een paar weken geleden. Het is een aflevering die ik zelf zag en ik werd ook nog eens echt onder de aandacht gebracht door Inge. In die aflevering van Nieuwsuur zie je een interview met de ANP-fotograaf Bart Maat. Dat zeg je misschien niet zoveel, Bart Maat. Dat is een beetje het probleem van heel veel fotografen. We kennen de foto's wel, maar niet wie ze gemaakt heeft. Maar dit is een hele bekende foto. Want dat is namelijk de foto die gemaakt is van minister Ollongren. Waarin zij met de capuchon en een mondkapje in lichte paniek naar de auto loopt. Met de notulen van de formatie onder haar arm, de verkenning. Dat zijn die beruchte notulen waarop staat ontzicht functie elders. Nou, dat is eigenlijk misschien wel de foto die de reden is waarom er op dit moment nog geen kabinet is. En misschien voor de toekomstige luisteraars is dat allemaal achter de rug. Maar tijdens het maken van deze podcast is er nog geen kabinet. De verkiezing is al even geleden. En ik denk dat de problemen met Omtzigt en het CDA, dat eigenlijk dat misschien wel heeft geleid tot het feit dat we nog steeds geen kabinet hebben. Wat is nou fotografisch leuk aan deze foto? Is dat Bart Maat, die legt eigenlijk uit tegen Jair hoe dat gekomen is, hoe hij die foto heeft gemaakt. Eigenlijk is het een, noem het maar even, per ongeluk foto. De techniek weigerde namelijk. Hij had zijn camera staan op gezichtsherkenning. Alleen omdat Ollongren die capuchon op heeft en dat mondkapje en ook nog eens een beetje in de schaduw is, kon de camera eigenlijk geen goed gezicht vinden. En die is eigenlijk dan op zoek gegaan naar iets wat hij dan wel op scherp wilde stellen. En waarschijnlijk heeft hij het lichtste gedeelte van de foto genomen, Dat waren die papieren. En dat betekent dus dat de focus eigenlijk dichter bij de camera is gekomen dan dat de fotograaf eigenlijk bedoeld had. En daardoor zijn die notulen rachscherp en konden we dus die tekst vinden van omzichtfunctie elders. Ik zal de link naar de aflevering van Nieuwsuur nog wel even in de show notes zetten. En ik zal ook even erbij zetten op hoeveel minuten ongeveer dat fragment begint. Echt wel even leuk om te zien. Goed, eens even kijken. We hadden in aflevering 6 van deze podcastserie had ik een interview met landschapsfotograaf Arnoud van der Weert. En we hadden het dan ook over zijn masterclass die hij voor heel Holland Fotografeerd gaat verzorgen. We waren daar nog even mee bezig met zeg maar, de laatste puntjes op de i te zetten, maar dat is allemaal gedaan. Deze masterclass staat nu op de workshoppagina. Afgelopen zondag ben ik met Arnoud eigenlijk door Marken gelopen, want daar gaat de masterclass plaatsvinden. Het voormalige eiland Marken, of nog steeds een eiland volgens mij, maar je kan er in ieder geval naartoe rijden. En op dat eiland gaat deze prachtige masterclass plaatsvinden. Dat is in september, 4 september uit mijn hoofd. Ook die informatie zet ik eventjes in de show notes. En die masterclass, dat is een middag en een avond. En dat is inclusief een diner. Dus als je een mooie dag wil hebben en ook nog eens mooie foto's en echt gewoon wat wil leren van Arnoud, dan is dat absoluut een aanrader. Nou, voordat we het over filters gaan hebben, want dat is eigenlijk de hoofdmoot van deze podcast, ga ik nog eventjes naar de vraag van de week. Het is een vraag die niet ingesproken is, dat is even jammer. Maar het is een vraag van Monique. Ik kreeg hem via de mail overigens. En Monique die is bezig met Lightroom. Ik denk dat best wel wat mensen Lightroom gebruiken en er viel haar wat op. Ze had foto's gemaakt en ze zag dat de kleuren van de foto in de Lightroom bibliotheek anders waren dan in de Lightroom ontwikkelmodule. Het was als ze naar één en dezelfde foto keek en ze schakelde tussen de ontwikkelmodule en de bibliotheek, ja, dan versprongen eigenlijk de kleuren. Ja, de vraag was nu, hoe kan dat? En dat is een hele logische vraag. Het is iets wat ik, moet eerlijk zeggen, in het begin ook wel even tegenaan liep. Wat is dat nu? Maar als je dus in RAW fotografeert, dan heb je dus de ruwe data, maar achter op je foto of achter op je camera, als je naar die foto kijkt, dan zie je gewoon een fotootje. En dat betekent dat ruwe data zijn eigenlijk gewoon 0 en 1. Maar in dit geval, of eigenlijk in ieder geval, als je met je camera op RAW fotografeert, dan zit er een heel klein, noem het maar even, ingebakken JPG'tje in dat RAW-bestand. En dat ingebakken JPG'tje, dat wordt gebruikt om jou te laten zien hoe de foto eruit ziet. En als je je foto zet in Lightroom, dan gebruikt hij in eerste instantie ook altijd even dat ingebakken JPG'tje. Lightroom gaat later een voorvertoning maken. En dan gaat hij eigenlijk die nullen en die ene van die raw data omzetten in een eigen, zeg ook maar, soort ingebakken JPG. Maar dat kan dus van qua kleur anders zijn dan de ingebakken JPG van je camera. En want stel nu voor, jij zet je camera op zwart-wit. Dan fotografeert, zeker als je in RAW fotografeert, de camera nog steeds in kleur. Je RAW-bestand in Lightroom zal dan ook in kleur zijn, maar je ingebakken JPG is dus zwart-wit. Nou, dat is misschien wel het extreemste voorbeeld. In dat geval zou je zien dat in de bibliotheek je een zwart-wit fotootje ziet en in de ontwikkelmodule de kleurenversie. Nou, dat heeft dus alles te maken met het feit dat Lightroom dan nog niet de preview laat zien van die foto. En dat kan ook met instellingen te maken hebben. Dus als je bij de instellingen van Lightroom gaat zitten, eigenlijk heet dat de voorkeuren, niet de instelling, maar de voorkeuren, dan heb je bij het eerste tabblaadje algemeen, heb je importopties, en dan heb je een optie vervang tijdens inactiviteit de ingesloten voorvertoningen door standaard voorvertoningen. Als je dat vinkje aanzet, dat staat namelijk standaard niet aan, dan gaat eigenlijk de computer op het moment dat de computer even niks te doen heeft, of in ieder geval nog capaciteit over heeft, gaat hij die ingesloten voorvertoningen vervangen door die standaard voorvertoningen. En als je dat hebt, ja, dan zijn de voorvertoningen in de bibliotheek en in de ontwikkelmodule eigenlijk hetzelfde. En dus dat is dan hetgene wat je het beste kan doen. Dus laat Lightroom lekker voor je werken, dat scheelt een berg. Goed, dan gaan we het nu hebben over filters. Die filters, dat is, daar kan je echt van alles mee doen. En we gaan het eens even hebben over de verschillende filters en wat je ermee kan doen, wanneer je ze gebruikt en wanneer vooral niet. Maar voordat ik eigenlijk alles uit ga leggen over die filters, is het misschien wel even goed om te zeggen dat ik een beetje een haat-liefde verhouding heb met filters. Ik ben een redelijk uitgesproken tegen sommige filters en voor sommige filters. Maar eigenlijk zou ik je kunnen zeggen dat ik eigenlijk nooit filters gebruik als het niet nodig is. En dat is een hele belangrijke, want ik zie wel eens mensen die hebben bijvoorbeeld altijd een polarisatiefilter op hun camera. Dat is eigenlijk niet nodig. Sterker nog, dat zal je wat gedoe opleveren. Kom ik zo nog wel op terug als we het hebben over dat polarisatiefilter. Maar laten we eens even beginnen met welke filters er allemaal zijn. En waarschijnlijk vergeet ik er nog een paar. Maar de belangrijkste filters zijn natuurlijk de UV- en beschermfilters, polarisatiefilters. Dan hebben we grijsfilters en eventueel grijsverloopsfilters. We hebben close-up filters. En wat hebben we nog meer? Infraroodfilter, daar ga ik het nog even kort over hebben straks. En we hebben de zogenaamde effectfilters. Nou, ik begin eventjes met een UV- en een beschermfilter. Ik ben er geen fan van. Ik weet dat als je je camera koopt en lenzen koopt, dat er heel vaak geadviseerd wordt om een UV- of een beschermfilter te plaatsen. En het verhaal is eigenlijk altijd van als je je lens stoot of laat vallen, ja, dan beschermt dat glas eigenlijk tegen schade aan je lens. Ik betwist dat, want als ik een lens echt goed laat vallen en daar zit een beschermfilter op, ja, dan helpt ook dat beschermfilter of dat UV-filter niet. Tenzij ik een heel klein tikje geef, maar het is wel zo dat die beschermfilters, die UV-filters, heel makkelijk of relatief makkelijk breken. En dus ik zie wel eens mensen die zeggen, ja, ik ben echt gered door dit filter, want kijk, mijn camera viel en het filter brak en mijn lens niet. Nou, waarschijnlijk was je lens ook niet gebroken met de val die je had gehad. En als hij goed valt, ja, dan is dat UV-filter kapot, maar ook je lens. Dus dat heeft niet zoveel nut. Ik vergelijk het wel eens met het dragen van een bril. Ik heb zelf een bril, maar ik kan nu zeg maar heel hard met mijn gezicht tegen de muur aanlopen. Dan met een beetje geluk is alleen mijn bril kapot en de rest niet. Nou, die kans is natuurlijk niet zo heel erg groot. Dus eigenlijk is dat eigenlijk niet zo'n goede reden om een filter op je lens te zetten. Als je namelijk je lens wil beschermen tegen schade, dan is er een veel betere oplossing voor. En dat is de zogenaamde zonnekap. Een zonnekap die helpt tegen de zon, tegen eigenlijk invallend vals licht. En dat is niet alleen zonlicht, maar zeker ook als je binnen aan het fotograferen bent met kunstlicht. Als je meerdere lichtpunten hebt, dan lichtpunten van zeg maar de schuinzijkant komen dan niet in je beeld en gaan niet eigenlijk een soort van flippenkast spelen in je lens. Dat doet een zonnekap. Maar die zonnekap doet meer. Die zonnekap die beschermt ook gewoon fysiek jouw lens. Ik heb altijd een zonnekap erop. Ik heb ook altijd de zonnekap erop die hoort bij de lens. Dus universele zonnekappen, ja, daar geloof ik niet in. Dat is hetzelfde als een universele bril. Ook van die rubberen zonnekappen, dat werkt ook gewoon niet. Nee, je moet echt een goede plastic zonnekap hebben die precies bij jouw lens hoort en die beschermt jouw lens. En die heeft mij al heel wat lenzen beschermd en ik heb ook wel eens een keer een zonnekap moeten vervangen. Omdat ik zoveel schade had aan mijn zonnekap. Maar goed, dat is dan een zonnekap en die kost in dat geval een paar tientjes, wat ook belachelijk veel geld is. Maar dat is dan altijd beter dan die lens van een paar honderd euro. En dus als verkopers het hebben over een protectiefilter of een UV-filter om je lens te beschermen, ja, ik geloof er niet zo in. Sterker nog, het is een stuk glas wat je voor je lens zet, wat eigenlijk niet nodig is. Een stuk glas voor een lens, ja, dat geeft reflectie. En dat weten we allemaal. En als we door een raam naar buiten kijken of in het vliegtuig zitten door een raam naar buiten of mensen met een bril. Het moment dat daar licht bij komt, dan heb je kans op reflectie. En ik zal in de show notes ook even een artikeltje zetten over een UV-filter. Daar staan twee foto's in. Een foto met en een foto zonder UV-filter. En dit was dan in de avondfotografie. Maar dan zie je dus heel duidelijk dat dat UV-filter een waas gooit over je foto. En ja, die waas, dat is gewoon heel erg zonde. Niet nodig, want er zijn dus in Japan mensen die met hart en ziel en dikke computers die lenzen maken en zorgen dat het perfect is. En als jij dan een stukje glas ervoor gaat zetten, ja, dan kan het dus zomaar zijn dat je ongewenste reflecties of wazen krijgt. Het is natuurlijk wel zo dat de kwaliteit van een UV-filter er ook toe doet. Een hoogkwaliteit UV-filter zal minder problemen geven dan een UV-filter van een paar euro. Maar mijn ervaring is dat eigenlijk alle UV-filters op een of andere manier toch dat negatieve effect geven. Dus ik zou ze er eigenlijk niet op doen. Ja, wanneer zou je het kunnen doen? Als je in de buurt van een vulkaan bent die actief is of zo, dan zou dat kunnen. Maar verder zou ik het niet zo snel op mijn camera zetten. Goed, gaan we over naar het volgende filter. Dat is het zogenaamde polarisatiefilter. Wat doet nou een polarisatiefilter? Laten we daar eens eventjes een soort van wetenschappelijke benadering van geven. Nou, technisch gezien is het zo dat een polarisatiefilter eigenlijk bestaat uit een soort van, noem maar even, lamelletjes. En die lamelletjes die staan allemaal in één richting. En die zorgen ervoor dat licht wat eigenlijk van een andere richting komt, dus niet meewerkt. En je hebt heel vaak licht van meerdere richtingen en dat is ook helemaal niet erg. In dagelijks gebruik hebben we dat gewoon. Maar je kan dat licht, noem het maar even, dat valse licht, een beetje polariseren, noemen ze dat, afvangen. En dat doe je door aan je polarisatiefilter te draaien. En dan draai je eigenlijk in de richting, en dan draai je de lamelletjes allemaal naar boven of allemaal naar de zijkant. En als je ze naar de zijkant stuurt en dat ze zeg maar horizontaal zitten, ja, dan zal je licht wat van boven naar beneden komt niet bijzien. Dat is eigenlijk een beetje de techniek ervan. De manier waarop je het gebruikt is om dat valse licht weg te filteren, waardoor je zuiverder licht overkrijgt. En dat zuivere licht, dat betekent dus dat als je een blauwe lucht hebt en je gaat een polarisatiefilter gebruiken, dat de blauwe lucht nog blauwer wordt. En de wolken, die worden dan nog wolkiger. Ja, ik heb er geen ander woord voor, maar ik denk dat je wel ongeveer snapt wat ik bedoel. Wolkiger luchten. En dat is een heel mooi effect, hè? Dat gebruik je dus met name als je blauwe lucht met een beetje wolkjes hebt, of alleen maar blauwe lucht, dan werkt dat goed. Is het compleet bewolkt, ja, dan heb je voor je lucht niet zoveel aan een polarisatiefilter. Je moet ook echt aan het filter draaien om het effect te zien. Dus je kijkt door je zoeker heen of de live view en dan draai je aan het filter en dan zie je het effect vanzelf verschijnen. Dus het polarisatiefilter dat werkt heel goed bij luchten. Het polarisatiefilter dat werkt ook heel goed om reflecties weg te halen. En reflecties, ja, daar zijn er zat van. Maar laten we ons even beperken tot een tweetal reflecties. Dat is reflectie van water en reflectie van glas. Reflectie van glas, dus bijvoorbeeld een ruit van een winkel, een etalageruit. Ja, daar heb je heel goed de kans dat als je staat te fotograferen, dat je niet alleen een stukje naar binnen kijkt, maar vooral ook in de reflectie. Het ligt een beetje aan de hoek waarop je fotografeert. Maar dat is iets wat we allemaal wel herkennen. Het moment dat jij nu een polarisatiefilter erop zit en gaat draaien, dan zal je zien dat die reflectie vermindert. Waarschijnlijk zal je hem nooit helemaal 100% wegkrijgen, maar het wordt een stuk minder. En dat is natuurlijk plezierig, want dan kijk je veel meer door het glas in plaats van tegen het glas. Je kan zo'n polarisatiefilter ook gebruiken voor een plasje water. Als je een plasje water hebt, dan heb je ook heel vaak reflectie. En dat is iets wat heel veel fotografen vaak gebruiken. Maar stel voor, je hebt prachtige kooikarpers en je wil er nou eens een keer een goede foto van, in plaats van iedere keer dat je de boom en de lucht ziet. Nou, dan zou je ook een polarisatiefilter erop zetten en dan draai je op een gegeven moment ook die reflectie weg en dan zie je dus je kooikarpers. Nou, dat is het voordeel van een polarisatiefilter. Het nadeel van een polarisatiefilter is dat het een vrij donker filter is en het dus ook gewoon licht tegenhoudt. Nou, dat hebben we net gezien bij de techniek van het polarisatiefilter. Het is ook de taak van de polarisatiefilter om licht tegen te houden. En dat doet het dus, maar dat betekent dus ook dat je licht verliest. Je raakt makkelijk een stop licht kwijt. En dat is helemaal niet zo'n probleem. Als je overdag in de buitenlucht aan het fotograferen bent, en dan kan je die stop makkelijk missen. Maar het moment dat je in wat moeilijkere lichtomstandigheden aan het fotograferen bent, ja, dan wil je dat die stoplicht eigenlijk niet missen. Dus dan wil je er niet op hebben. En dus daarom zeg ik altijd bij zo'n filter, zet het erop als het nodig is. En zo'n filter neemt ook niet zoveel ruimte in je tas, dus die kan je makkelijk meenemen. De volgende filters, grijsfilters. Ja, daar is best wel wat over te zeggen. Grijsfilters, wat een grijsfilter of een neutraal density filter, dat houdt licht tegen. En dat is heel erg handig, licht tegenhouden als je dat tenminste wil. En we hebben net gezien bij het polarisatiefilter, dat houdt ook licht tegen en dat doet het deels. Maar dat kan ook tegen je werken. Het moment dat jij grijsfilters gaat gebruiken, dan ga je bewust licht tegenhouden. En dat doe je bijvoorbeeld doordat je een lange sluitertijd wil hebben. En als je overdag buiten aan het fotograferen bent, ja, dan mag je blij zijn als je een sluitertijd krijgt die een 1/15 is als langste sluitertijd om nog een goed belichte foto te krijgen. Wil je sluitertijden die langer zijn, en dan denk ik in de buurt van seconden, ja, dan lukt dat eigenlijk niet meer zonder een grijs filter, als je dat tenminste overdag doet. En dus dan ga je zo'n grijs filter gebruiken, en die grijs filters die zijn er in soorten en maten. Laten we het eerst hebben over de hoeveelheid licht wat ze blokkeren. En want zo'n grijs filter, dat kan 1 stop licht blokkeren, dan halveer je dus de hoeveelheid licht. Maar dat kan ook 10 of zelfs 20 stops licht blokkeren. En wat doet nu zo'n 10 stop filter? Zo'n 10 stop filter, dat blokkeert 10 keer het licht voor de helft. Dus je gaat van de helft naar de helft naar de helft naar de helft en dat dan 10 keer. En dat betekent dus dat je 99,9% van de hoeveelheid licht tegenhoudt. Met zo'n 10 stops filter, dan is het eigenlijk wel mogelijk om overdag sluitertijden te krijgen van 15 of 30 seconden. En met een 10 stops filter gebruik je een 6 stops filter, ook een filter wat vaak gebruikt wordt. Ja, dan kom je dus niet aan die 15 seconden, maar dan zit je echt in de buurt van een seconde of 2. Ja, dus je moet echt goed nadenken over hoeveel seconden jij wil en hoeveel stops je nodig hebt. En je hebt heel vaak overdag wel 10 stops nodig. Tenminste, als je naar die lange sluitertijden wil, van 15 of 30 of nog langer. Zeg je van ja, ik wil een foto maken met een sluitertijd van rond de halve seconde, 1 seconde. Ja, dan zou je met minder stops, een grijs filter met minder stops toe kunnen. En dan zou je met een 4 stop of een 6 stop een heel eind kunnen komen. Zeker als je dat een beetje combineert met een slim diafragma gebruik. Nou, dat zijn de gewone grijsfilters. Dan heb je ook nog de graduele grijsfilters. En dat is eigenlijk wel een bijzonder iets, want dat houdt een deel van het licht tegen. Wat je eigenlijk moet zien is zo'n grijsfilter, zo'n gradueel grijsfilter, die is aan de ene kant doet hij eigenlijk niks. Daar is het gewoon doorzichtig glas en aan de andere kant is het donker. En de hoeveelheid donkerte, ja, dat ligt er maar net aan wat je neemt. Hè. Als je een ND8 neemt, dat is dan een 3 stops filter. Dat is ook nog wel iets wat eventjes handig is om te benoemen. De notatie van die filters is nogal verwarrend. Een ND8 filter, dat is een 3 stops filter. Dus geen 8 stops filters wat heel veel mensen denken. En wat 8 is namelijk 2 keer 2 keer 2. En een ND16 is 2 keer 2 keer 2 keer 2, dat is dan een 4 stops filter. Dus kijk ook eventjes goed hoeveel stops licht jouw filter wat je aan wil schaffen tegenhoudt. Goed, terug naar dat graduele filter. Dat is dus aan de ene kant donker en aan de andere kant doet dat eigenlijk niks. Het ligt er maar net aan of je hem omhoog of omlaag houdt. Maar laten we het eventjes ervan uitgaan dat de bovenkant donker is. Dat is heel handig als je een landschap fotografeert. Want heel vaak heb je maar een landschap dat het land relatief donker is en de lucht heel erg licht. Nou, dat kan je met zo'n gradueel filter dus compenseren. Je gaat dan het lichte gedeelte van de lucht, dat ga je eigenlijk een stukje tegenhouden. En het normale gedeelte van het land, daar hou je niks van tegen. Waardoor je eigenlijk weer meer balans krijgt in licht en donker. Zeg maar boven en onder de horizon. En dat is heel erg plezierig. Je hebt een hard en een zacht gradueel filter. Dat is de overgang. Dus de overgang van donker naar licht kan heel abrupt zijn. Dan noemen we dat een hard filter. En veel meer geleidelijk, dan noemen we dat een zacht filter. Een hard filter, dat is heel handig als je ook een harde overgang hebt. En dus stel voor, je staat aan de kust, je hebt de zee. De zee is een beetje donker, daarboven is de lucht. Dat is een harde overgang. Sta je nu op een landschap en ook nog eens een beetje glooiend landschap met een beetje boompjes. Ja, als je daar zo'n harde filter in zou zetten, dan zie je gewoon bijna een streep door je beeld lopen. Dus dan wil je veel meer een vloeiende overgang van donker naar licht. En dus als je hiermee aan de slag gaat, zeker landschapsfotografen, die hebben vaak meerdere van dit soort filters. Dan heb je nog een speciaal filter, dat noemen ze een reversed GND, een reversed neutraal density filter. Dus dat is eentje die ook voor horizonnen gebruikt wordt. Dus de onderkant is weer blank, hè, dus die houdt geen licht tegen. Dan heb je net boven de horizon een donkere streep. En dan gaat het naar boven toe, gaat het weer minder. Dat is eigenlijk een filter wat gebruikt wordt voor zonsopkomsten of zonsondergang. En dat is, dan heb je net boven die horizon heb je heel veel licht en daarboven valt het wel weer mee. Dus dat is weer een speciale. Nou, bij die grijsfilters heb je ook nog eens verschillende manieren. Je hebt namelijk een grijsfilter wat je erop schroeft. Dat is heel handig, zo relatief goedkoop. En je hebt filtersystemen. Dan schroef je eigenlijk een systeem op je lens en dan schuif je die filters erin. Die filters zijn dan rechthoekig of vierkant. En dat is een makkelijk systeem om te gebruiken in de praktijk, maar wel een stukje duurder. Want je moet het systeem kopen, je moet de losse filters kopen. Die zijn redelijk groot in formaat en je betaalt bijna vierkante meterprijs. Dus dat is wat duurder. Als je veel werkt met grijsfilters, bijvoorbeeld met lange sluitertijden of met landschappen, dan zijn die systemen wel heel erg makkelijk. Dus de meerprijs die je dan betaalt, die rechtvaardigt het gebruik wel. Nou, wat heb je ook nog? Je hebt ook nog zogenaamde draaifilters. Een grijs draaifilter. En daar ben ik zelf niet zo fan van, zo'n draaifilter. Want de verkopers zeggen altijd, als je draait, dan wordt het beeld donkerder en blokkeer je dus meer licht. Hè? Dus je kan misschien wel naar 10 stopt met zo'n ding. Nou, wat is nu de techniek erachter? Dat zijn eigenlijk twee polarisatiefilters op elkaar. En als je die ten opzichte van elkaar draait, dan wordt het donkerder. Het nadeel is dat je een kruis in beeld krijgt. En dat ligt er maar net aan hoe ver je inzoomt of je last hebt van dat kruis. Maar ik ben er zelf niet zo fan van. Ze zijn niet zo duur, dus ze worden relatief veel verkocht. Maar in de praktijk geeft het toch heel vaak problemen. Dus ik zou zelf niet voor een draaifilter gaan. Maar als je budgetvriendelijk wil zijn, zou ik een schroeffilter nemen waar je niet aan kan draaien. Maar dan heb je dus een vaste waarde. Dus een 10 of een 6 stops. Nou, dat eventjes over de grijsfilters. Dan zijn er nog een paar andere filters waar ik wat korter bij stilsta. Bijvoorbeeld de close-up filters. Zo'n close-up filter, dat is ook wel heel handig. Want dat zet je gewoon op je filter. En eigenlijk is dat een soort van vergrootglas. Waardoor je van je filter of van je lens een macro lens maakt. Ook hierzo ben ik weer een beetje terughoudend in. Ik ben zelf geneigd, als ik wat meer met macro wil doen, dat ik eerder geneigd ben om een tussenring te nemen. Maar dat werkt wel leuk hoor, zo'n close-up filter. Je moet oppassen dat je niet meerdere close-up filters op elkaar gaat stapelen. Dat kan wel, wordt wel eens geadviseerd. Alleen dan ga je dus meerdere stukjes glas ervoor zetten, waardoor je echt wel weer last kan hebben van het beeld. Dan heb je nog een ander bijzonder filter, een filter wat ik overigens zelf niet heb. Dat is een infrarood filter. Dat blokkeert het zichtbare licht. En dan hou je alleen maar het infrarood licht over. Volgens mij is dat uit mijn hoofd licht met een golflengte van boven de 720 nanometer. Nou, maakt ook niet zoveel uit. Maar als je dit filter erop schrijft, dan krijg je best wel leuke effecten. Blad en gras, wordt dan wit. En lucht en water, dat wordt donker. Dus je krijgt een heel bijzonder beeld. Het lijkt wel of je een soort van negatief beeld krijgt. Het ziet er heel anders uit. En het is wel eens grappig om een keer te proberen. Wat voor filters zijn er nog meer? Zogenaamde effectfilters. Dat zijn filters die voornamelijk in het verleden gebruikt werden tijdens het fotograferen met analoge. Dat was ook omdat men in die tijd nog geen Photoshop had. Dus dan had je van die, noem het maar sterfilters bijvoorbeeld. Die schroefde je erop en dan kreeg je heel snel sterretjes. Of vonkeltjes of dingetjes. Ook wel van die filters die naar de buitenkant toe een beetje wazig zijn. Om een wazig effect in je beeld te krijgen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat al die effectfilters vervangen zijn door hetgeen wat we tegenwoordig in de nabewerking doen, waardoor we er veel meer controle over hebben. Dus je ziet ze nog wel eens aangeboden worden, met name tweedehands. Als jij digitaal fotografeert, dan heb je er eigenlijk niet zoveel aan. Het is natuurlijk wel leuk om een keer te proberen. Hè? Dat is net zoiets als double exposure. Daarvan zou je ook kunnen zeggen, we doen dat in de nabewerking, daar heb ik er meer controle over. Maar eigenlijk tijdens het fotograferen is het misschien wel leuker om te doen. Dus als je een keer voor een klein prijsje zo'n aantal van die effectfilters op de kop weet te tikken, dan is het misschien wel eens leuk om mee te experimenteren. Wil je er echt wel controle over hebben, over dat soort effecten, dan is het eigenlijk logischer om gebruik te maken van nabewerking, Photoshop, dat soort bewerkingsprogramma's. Ik zit even in mijn papieren te kijken of er nog filters vergeten ben of dingen. Nou, volgens mij niet. Ongetwijfeld zal ik misschien wat mensen op hun ziel hebben getrapt met het verhaal over de UV-filters, dat je die beter niet kan gebruiken. Maar sorry daar dan voor, het is goed bedoeld. Dat betekent eigenlijk dat deze podcast er weer op zit. Het rolletje is weer vol. De 11e podcast alweer, de navakantie podcast. En ik ga jou, de luisteraar, natuurlijk weer heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Dat mag je altijd in een mailtje sturen of in een review op Apple Podcast of natuurlijk via een WhatsAppje op 0651305374. Dan kan je ook je vragen stellen die ik dan in deze podcast bespreek. Vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app of luister hem op de website. Dat kan ook en dat staat ook op YouTube. En nogmaals, als je dus via Apple Podcast luistert, laat dan even een review achter. En deel deze aflevering sowieso met je fotovrienden. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.